beginnen met deze openingsavond van het nieuwe verenigingsseizoen. Ik heet u allemaal hartelijk welkom deze avond. Ik ben blij dat er zoveel zijn, dat de hele zaal gevuld is, dat is altijd maar het beste. Ik wil bijzonder welkom heten dominee Van der Ham met zijn vrouw, die vanavond de hoofdspreker is. En die zal vertellen over zijn werk als geestelijke verzorger onder de varenden. En ook de familie van Drommelen is vanavond aanwezig. Die komen nog, ja. Ja, die hadden een heel druk programma vandaag. Dus die zouden het wel niet halen of met de pauze komen. Dus die verwachten we nog zometeen. We gaan nu beginnen met het zingen van Psalm 25, tweede vers. En tijdens dat zingen zal er gecollecteerd worden. En de collecte is bestemd voor dominee Van der Ham, maar niet voor hemzelf, maar voor zijn werk. En dat bevelen we van harte bij u aan. Zullen we nu gaan lezen uit het Oude Testament, uit Daniël. Profeet Daniël, daar aan het vijfde hoofdstuk, vers 8 tot en met 17. Daniël 5, vers 8 tot en met 17. Het wonderlijke schrift is op de muur gezet bij Belsasar. Toen kwamen al de wijzen des konings in, maar ze konden dit schrift niet lezen, noch de koning deszelfs uitlegging bekendmaken. Toen verschrikte de koning Belsasar zeer, en zijn glans werd aan hem vernederd, en zijn geweldigen werden verbaasd. Om deze woorden des konings en zijn geweldigen ging de koningin in het huis des maaltijds. De koningin sprak en zeide, o koning, leef in eeuwigheid. Laat u uw gedachten niet verschrikken en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk, in wien de geest der heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is. Daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrenkijkers, der Galdeën en der waarzeggers. Uw vader, o koning, omdat een voortreffelijke geest en wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt en der aanwijzing van raadselen en van een die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël, dien de koning de naam van Beltsazar gaf. Laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. Toen werd Daniël voor de koning ingebracht, de koning antwoordde en zeide tot Daniël: Zijt gij die Daniël, een uit de gevankelijk weggevoerde van Juda, die de koning mijn vader uit Juda gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord dat de geest der goden in u is, en dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu, zo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrenkijkers om dit schrift te lezen en deszelfs uitlegging mij bekend te maken. Maar ze kunnen de uitlegging deze woorden niet te kennen geven. Doch van u heb ik gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontbinden. Nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals. En gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniël en zeide voor de koning: Heb uw gaven voor uzelf en geef vereringen aan de ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. Tot zover. Zullen we elkaar beginnen met het gebed? Heren, we mogen tot u komen aan het begin van deze avond en ook aan het begin van een nieuw verenigingsseizoen. We mogen bij elkaar zijn als verenigingen en als gemeente om deze avond met elkaar te beginnen, om met uw woord te beginnen. We hebben het zojuist gelezen. En we zullen ook vanavond beginnen, heren, met te horen wat een van uw knechten doet in het werk als geestelijke verzorgende voor varenden. Heren, we mogen ook vanavond weer bij elkaar zijn als gemeenteleden. En wat is dat goed? U geeft ons daarvoor nog de gezondheid en het leven. U geeft ons ook de genegenheid om met elkaar te zijn. Heren, wil dan met uw geest ook onder ons werken. Wilt u erin meekomen, ook deze avond. In alle dingen, in degene die iets moeten doen, wilt u allen helpen en bekwamen. We bidden u, heren, of u ook onder ons wilt wonen en werken als wij weer aan het werk gaan met de verenigingen. En met alles wat in het gemeentelijke leven mag gebeuren, ook de catechisatie en andere clubs en wat er al gedaan wordt. Wilt u erin meekomen? Wilt u geven dat uw woord centraal mag staan? Wilt u geven dat we eronder mogen bukken? Dat we ons door laten gezeggen dat wij niet over uw woord zullen heersen? Maar wilt u uw geest krachtig in ons doen werken? En ons verstand verlichten, ons wijsheid geven en dat vanuit uw woord. U gaf het ook aan Daniël. U gaf hem heel veel licht en wijsheid en verstand. Heren, ook wij hebben dat nodig om uw woord te begrijpen en om uw woord te doen. Wilt u dat ook schenken? Geef de leiding die een verantwoordelijkheid hebben en dragen ook daarbij bekwamen. Geeft u ze de hulp van uw geest. Geeft u ze inzicht in uw woord. En geeft u ze de bekwaamheid om het uit te leggen en om leiding te geven. Heren, we vragen dit alles van u, of u het wilt schenken, terwijl wij zelf zondige mensen zijn en niets verdienen, alleen uw straf. Wilt u ons dan horen? Alleen uit genade, en dat om Christus wil. Amen. en knopen ontbinden. We hebben een programmablad en er staan van die mooie knopen op de foto. De knoop, het varen maar direct aan het knopen, als je begrijpt wat ik bedoel. Want varen en knopen, dat hoort wel zo'n beetje bij elkaar. Veel schippers hebben een bord waarop allerlei soorten mooie knopen zijn opgeplakt. Ze hebben allemaal een naam. In de scheepvaart is men vertrouwd met het vakkundig knopen van touwen voor allerlei situaties. Knopen is een vak apart en varen is een vak apart. Vanavond zullen we horen hoe de Heer zijn knechten wil gebruiken om varenden die geestelijk in de knoop zitten bij te staan. En ook zullen we te zien krijgen wat het varen inhoudt. We mogen als verenigingen gezamenlijk het seizoen weer beginnen. Wat een zegen dat we in de gelegenheid worden gesteld om het verenigingswerk weer op te pakken. We hebben een gebouw tot onze beschikking, materialen, boeken, de vrijheid in ons land. Ook nu mag en moet Gods woord weer in het middelpunt staan. En gaan we samen onderzoeken wat Gods wil is, wat Hij van ons vraagt, wat we kunnen leren uit de manier waarop God in de geschiedenis aanwezig was. We hebben vaak de neiging om te denken dat onze problemen nieuw zijn en onoplosbaar, terwijl in Gods woord al onze problemen al aan de orde komen. In het blad Daniël stond laatst een hele mooie column, leiding gevraagd. Het ging over leiding geven aan tieners. Er werd een oproep gedaan niet af te gaan op de houding die ze in kunnen nemen. Achter de soms onverschillige houding leven vaak echte, soms levensvragen. De vraag werd gesteld en heel mooi beantwoord. Hoe geef je leiding aan tieners die niet geleid willen worden? Maar dat is niet voorbehouden aan tieners. In allerlei verschijningsvormen doen we er allemaal aan mee, aan het niet geleid willen worden. Tieners kunnen zich voordoen niet geleid te willen worden, terwijl ze ernaar snakken dat we ze bij de hand nemen. Als je er oog voor hebt, dan zie je het. Maar wel is het zo dat het ons allemaal in het bloed zit om een eigen koers te varen, onafhankelijk van de koers die de Heer in zijn woord aanwijst. Vroeg of laat komen we dan in de knoop. Om dit te voorkomen of om hieruit te komen, mogen we ons weer buigen over Gods woord, zodat we leren buigen onder God, om te leren willen wat Hij van ons vraagt. In het boek Daniël staat ook een hele mooie passage. Van de geleerde en godvrezende Daniël wordt gezegd dat hij knopen kan ontbinden. Het mag interessant zijn om het hele gebeuren in het Perzische Rijk als het ware voor je te zien, maar het heeft meer als alleen geschiedkundige waarde. Knopen ontbinden kan Daniël niet zelfstandig. Hij wordt daarvoor aangestuurd door de geest van Christus. In hem en door hem kan een mens uit welke knoop ook komen. Als het werk op de vereniging tot gevolg mag hebben dat we hem leren kennen, die de grote Daniël is, hem die de wijsheid is en het leven, het licht en voor wie geen moeilijkheid te veel is en geen zonden te groot, dan zal het een gezegend seizoen zijn, waarin onoplosbare geestelijke knopen ontward worden. Varen en knopen. Schippers weten van alle twee. Geestelijk de juiste koers varen en geestelijk uit de knoop raken, dat wensen we elkaar toe in het nieuwe verenigingsjaar. Nou, we gaan het programma vervolgen. En ik wil graag dominee Van der Ham uitnodigen om zijn inleiding te houden voor ons.
Dank voor uw vriendelijke openingswoord. En jong en oud, ik ben blij dat ik hier vanavond vertellen mag van het werk onder de varenden schippers en zeelui. Heel aparte wereld natuurlijk. Ik vind het heel fijn om deze zaterdagavond daarvan te mogen vertellen. En ik wil het zo doen. Eerst een stukje over de schippers. En dan tenslotte een stukje over de zeelui. De schippers. Ik denk bij Middelhaan is dat er niet zo heel veel schepen langsvaren direct. Maar jullie hebben schepen genoeg gezien. Vroeger waren die schepen wat kleiner, 300 ton. Maar nu zijn ze verbazend groot geworden. Wel 3000 ton. Ontzaglijk grote schepen. En het is een heel aparte wereld van de schippers. Als je op zo'n schip zou komen, dat is zeer de moeite waard. En schippers zijn ook gastvrij. Dus als je een keer de kans hebt, ga gerust aan boord. Maar dan zou je echt verwonderd staan hoe heel mooie kamer die schippers hebben, de vrouw. En hoe heel modern het ingericht is, dikwijls op die grote schepen. Natuurlijk wel verschil in. Maar heel, heel modern en up-to-date. En ook die technische mogelijkheden van de schippers. Vroeger moesten ze met een zeil varen en dan naar de wind kijken enzovoorts. Maar nu hebben ze niet alleen een kompas, maar ook een radar. Dat ze ook in het donker kunnen varen, ook in dichte mist. Toch wel met een radar veilig kunnen varen. Al moet ik ook zeggen dat er toch nog wel ongelukken gebeuren. Want ze schippers en varen blijft toch altijd wel met gevaren omgeven. Ze varen ook heel intensief. Vroeger was het zo, een schipper, dan had je een schippersbeurs. En dat wilde zeggen, je wacht op je beurt. Dan lag het schip daar een dag of drie en dan komen ze aan de reis. Dan wordt het schip geladen en dan varen ze weer. Maar dat is voorbij. Alle schippersbeurzen weg. En nu is het een heel vrije markt. En dat houdt in dat de schippers nog veel intensiever varen. Ze liggen niet 3 dagen stil te wachten. Maar ze varen heel druk. En dat heeft ook gevolgen natuurlijk. Want dan komt een beetje in de knel om dan naar de familieleden te gaan op verjaardagsbezoek. Dat lukt niet altijd. De sociale contacten komen ook wat tekort. En ook het kerkelijke leven is veel moeilijker. Jullie kunnen straks naar de jeugdvereniging, de mannenvereniging, de vrouwenvereniging, de mannen, de vrouwen. En dat is niet zo moeilijk. Ga maar, trouw. Maar een schipperskind, dat is veel en veel moeilijker. En de schipper zelf, de schipper kan niet naar de mannenvereniging en mevrouw niet naar de vrouwenvereniging. Dus ze missen een heel stuk van het kerkelijke leven. En veel schippers kunnen ook lang niet alle zondagen in hun eigen thuisgemeente naar de kerk. Want er zijn er een heleboel nou die in de loop van het jaar betrekkelijk weinig zondagen thuis de kerkdiensten kunnen meemaken. Maar dat brengt hun varende bestaan mee. En zo is er dus echt plaats voor wat extra aandacht voor die schippers. Natuurlijk aan de wal in Middelharnis en alle plaatsen. Dan in de winter is het ook heel goed om huisbezoek te doen. Alle huizen, alle gezinnen en alleenstaanden erbij op te zoeken. En met de mensen klein en groot te spreken. Buig je wel je knieën. En zoek je de Heere. En heb je een nieuw hartje. Heel zinvol. Maar bij de schippers dan schiet dat er dikwijls bij in. Want hoe is het? Bij de schippers dan zou het vaak moeten gebeuren tussen kerst en nieuwjaar. Dan liggen ze een dag of 10 vast. Maar ja, ieder weet, tussen kerst en nieuwjaar is het juist heel druk. Kerstfeestvieringen, zangavond. De schippers hebben nog een vergadering voor hun schippersbestaan. Dus bij een heleboel schippers dan krijgen ze niet eens huisbezoek van de oudling of van de dominee. Ook niet. Al moet ik zeggen, er zijn dominees, er zijn oudlingen in havenplaatsen die het toch lukt. die dus toch tijd zien in die week tussen kerst en nieuwjaar om toch langs alle schepen te gaan en toch de mensen op te zoeken. Maar anders dan moet ik het doen. Het hele jaar door, dan bezoek ik de schippers. Ik bel ze ook op wanneer ligt u een beetje midden in het land, want wij wonen zelf in Meerkerk. Het is ook wat centraal. En dan vraag ik, wanneer kan ik komen? Ik kom heel graag. Boordbezoek is dat, maar vergelijk het maar met huisbezoek. Ik vraag natuurlijk, hoe gaat het met het varen? Gezond met elkaar? Hebt u werk genoeg? Dat is niet onbelangrijk. En hoe gaat het met de kinderen? Uw zoon, uw dochter, de jongste, de ene jongste. Maar ik vraag ook of dat ze de Heer nodig hebben. En of dat ze tijd hebben voor het lezen uit Gods woord. Niet alleen, maar ook tijd om nog tot een beetje rust te komen en bezinning. En ook hoe het is voor de eeuwigheid, want daar denkt de mens veel te weinig aan. Want het leven kan iedere dag, kun je opgeroepen worden. Kijk, daar denken we te weinig aan, maar iedere dag kan een mens sterven. En hoe is het dan? Maar ook om over die zaken te spreken met de schippers, hun vrouw, de kinderen. Boordbezoek lijkt heel veel op huisbezoek. Nou, zo ben ik bezig voor die schippers. Wat ik ook heel graag wil vertellen, de schipperskinderen die zijn op het schip van 0 tot 6 jaar. Maar 6 jaar op die jonge leeftijd al, dan gaan de kinderen naar het schippersinternaat. En meestal komen ze niet meer helemaal op het schip terug, wel zaterdag, zondag, fijn thuis bij vader en moeder op het schip. Maar helemaal op het schip wonen, meestal gebeurt dat niet meer. Want als ze groter worden, 16, 17, 18 jaar, 19 jaar, dan gaan ze misschien op een kamer of studeren of ze zoeken en vinden werk. Dus moet je indenken, die jonge leeftijd van 6 jaar, zo'n jochie, zo'n meisje naar het schippersinternaat van maandag tot vrijdagavond. Nou, dat kost bij die moeder echt wel eens tranen. En de vader misschien ook wel. En zo'n jongen, zo'n meisje. Want als er iets gebeurt dinsdag, nou ja, voor het vrijdag is, dan hoef je het haar bijna niet meer te vertellen. Als je het even moeilijk hebt. Dus dat is wel heel apart. Nu is de jonge leeftijd voor de ontwikkeling van een mens verbazend belangrijk. Van 0 tot 7 jaar. Heel belangrijk wat je vader en moeder, je moeder vooral, je mag meegeven uit het woord van God, de Bijbelse geschiedenis, dat leer je jong. Als je wat ouder bent, dan wat je dan leest, dat is net als in zand geschreven, het is zo weg. Maar wat je jong leert, dat is net als in steen gegrift, dat hou je vast. Dus hoe jonger je de Bijbelse geschiedenis hoort en leert en leest, hoe beter het is. En als er soms iemand later bij de kerk komt, als die 40 of 50 of 60 jaar is, is het een wonder dat hij toch nog naar de kerk gaat. Maar dan zal hij zeggen tegen jullie, die Bijbelse geschiedenis, dat heb ik gemist. Dan weet ik niet zoals jullie het wel weten. Want de zondagsschool, de jeugdvereniging, maar ook wat je moeder, je vader je mogen vertellen van jongs af aan. Nou, dat is van grote waarde. En dan leer je die Bijbelse geschiedenis van een Daniël en noem maar op. En zo'n schippersjongen, meisje, 6 jaar naar het internaat. Dus zij missen veel van het gezinsleven. Die leeftijd 7, 8, 9 jaar en verder. Maar daarbij moet ik vertellen, op zo'n internaat is heel goede zorg, zeer goede leiding aan wie ze de kinderen ook mogen toevertrouwen. Dus daar kun je heel veel respect voor hebben. En er wordt ook heel goed het oog opgehouden dat ze naar de catechisatie gaan enzovoorts. Maar het is toch een aparte situatie natuurlijk. En er kunnen ook wel eens wat moeilijkheden zijn als een jongen of een meisje op het internaat het niet goed naar de zin heeft. En op die manier. Ik wil nog wat vertellen van de schippers van hun leven, bijvoorbeeld de zondag. Je zult zeggen de zondag, maar ik vertelde al dat varen, dat het zo intensief is, zo druk, zo gespannen, zo gestrest. Daar komt bij dat de economie, dat het wat minder loopt dit jaar ook. En dan wordt die verleiding voor de schippers groot om die zondag bijvoorbeeld ook te varen. U zegt, daar denk je niet over. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wel de werkelijkheid, dat de meeste schippers op zondag wel varen. En goed, kerkelijke schippers niet. Maar goed, van onze kerken, dat dan zijn er een 400 schippers. Ja, dus even 400 personen dan. Het aantal schepen is iets boven de 100. Maar een gezin, u begrijpt het wel, dan kom je wat leden betreft op een goede 400. Maar er zijn ook schippers bij die niet zo trouwkerkelijk zijn, randkerkelijk, het komt voor. Dus zo is de situatie, begrijpt u wel. Maar dan moet je vast in je schoenen staan, moet je aan de wal, maar ook als schipper, ook als varende. En zulke schippers die hebben we gelukkig, hoor, die heel principieel zijn en die niet onderdoen voor een broeder of zuster in Middelharnis of Sommelsdijk of wat mag zijn, zeer trouwe mensen. Maar ook die verleiding is dus groot. Het kan zijn, doordat zo'n jonge man, een schipper, dat hij veel te veel geld stopt in zijn schip, een enorm groot schip, een geweldige investering, zoveel miljoen euro kost zo'n schip. Ja, en als je jong bent, dan zie je die gevaren misschien te weinig. Dus dan zouden ze bijna zichzelf verplichten, bijna, om ook zondag te gaan varen. Of de bank die zegt, ja, u kan wel zoveel miljoen krijgen, u kan het schip wel bouwen, maar wil u dan ook op zondag varen? Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen, nooit. Maar dat is wel de wereld waarin je leeft. En bij de schippers is dat actueel. En voor mij, en voor de schippersouderling is dat ook een grote verantwoording om de vinger aan de pols te houden of te waarschuwen van schipper, let erop. En dat wij de dag van de Heer heiligen, dat is nog meer dan rusten. En rusten wil zeggen, de man hoeft niet te werken. Hij hoeft niet te varen. Rusten. Maar de dag van de Heer heiligen, dat is eigenlijk nog meer. Nee, want dat wil zeggen dat je naar Gods woord luistert, de boodschap die de Heer te zeggen heeft. He, dat is nog meer dan niks doen. He, de dag heiligen. En om er niet te veel van te zeggen, maar ook die Rijnschippers bijvoorbeeld, op zondag dan rusten zij, zaterdagavond leggen zij vast, maar zondag dan zien zij de schippen voorbij varen, ze zeggen, het is die. Ja, dat is toch pijnlijk natuurlijk. Of zo'n schipper die denkt, hè, hij vaart toch mij voorbij. Dan is die ook eerder. Hè, dan heeft hij een beurt eerder. En zo geeft dat dus veel spanning. Hè, dat zou u wel een beetje kunnen begrijpen. Goed, in het schipperspastoraat, dat is dan mijn werk, hè, de schippers met hen spreken, net als een ouderling met de mensen spreekt, net als een dominee met de mensen spreekt, het schipperspastoraat. Maar er zijn ook mooie mogelijkheden. Bijvoorbeeld, zo'n schipper heeft een matroos, of twee matrozen op zo'n groot schip, maar die komen vaak uit andere landen. Omdat die mensen dan een lage loon hebben. Het is goedkoper. Tsjechische matrozen, Birmezen. Maar als zo'n schipper nu zelf christen is en hij denkt er wat op door, hij denkt wij lezen uit die Bijbel, maar mijn Birmeese matroos, ja, die heeft geen Bijbel. Die kent Bijbelse geschiedenis niet. En dan vraagt zo'n schipper aan mij bijvoorbeeld, hebt u een Bijbel in het Birmees voor mijn matroos? Dan kan hij in zijn eigen Bijbel lezen. Als wij eten samen, of als zondag is, de feestdagen en alle dagen. Nou, dan doe ik ontzettend mijn best om zo'n Bijbel te brengen in het Birmees. En als die kapitein of die schipper geeft hem aan zijn knecht, zijn matroos. Die knecht zegt, ik heb een goede baas, heel goede kerel, heb ik respect voor. Die Bijbel heb ik van hem gekregen. Dan is dat een bijzondere mogelijkheid dat die Bijbel open gaat en dat die Birmees gaat lezen in het woord van God. Want dat doet nog meer als wanneer ik hem de Bijbel zou geven, doe ik ook graag. Maar als die schipper het doet, die zegt, ik heb hem van mijn baas gekregen en die kent hij goed, die baas kent hem. Goed, nou ik denk ik zal zo'n Bijbel meenemen. Want het is heel bijzonder. In de pauze misschien dat sommigen het leuk vinden. Ik heb een paar fotoboeken meegebracht en nog wat bladen enzovoorts. Maar zo'n Birmeese Bijbel, dan weet u niet wat u ziet. Want dat zijn, het lijken allemaal cirkeltjes, rondjes. Nou, het is onvoorstelbaar dat dat een taal is die een mens kan lezen. Maar de Birmezen zeggen, ja, dat is onze taal. En die kijken weer heel vreemd als ze uw Bijbel zouden zien. Maar het is ongelooflijk dat God zo machtig is dat hij die talen geeft, zo'n Birmeese Bijbel. Nou, het is heel bijzonder om te zien. Goed. En zo heb ik meer talen natuurlijk ook voor die Filipijnen. Want er zijn in de vaart veel Filipijnse matrozen. En die zijn vaak in naam wel christen, ook heel veel Filipijnen zijn Rooms-Katholiek, maar voor hen heb ik ook een Bijbel in hun taal, het Tagalog, en ik kan er geen 3-4 regels van lezen en begrijpen, want het is voor mij ook een zeer moeilijke taal, maar heb ik een Bijbel die zij kunnen geven. Preken voor de schippers doe ik ook, dat wil ik graag vertellen, in Mannheim en ook in Duisburg bijvoorbeeld, Duitsland. Mannheim is in de buurt van Heidelberg, waar de Heidelbergse catechismus vandaan komt. En dat is diep in Duitsland, wel een uur of 5-6 rijden. En Duisburg is een heel stuk dichterbij. Maar dat preken voor die schippers, dat is toch heel boeiend. Ook een avontuur, want wie zal daar zaterdag, zondag zijn? Nou, dat is iedere keer weer anders. Natuurlijk, na 1-2 jaar zie ik de schippers ook wel weer terug. Dat ik zeg, ja, dat herinner ik me nog dat u vorig jaar in de kerk was, in de dienst. Ook of je schippers hebt, want omdat die schepen zo groot zijn, heb je niet gauw tientallen mensen in de kerk. Dat zou ik wel graag willen, maar dat is meer in de orde van grootte van, nou ja, 10 tot 30. Nou, als er 30 zijn, dan ben ik zo blij als een kind. Want dat is dan veel. Meestal zit er een beetje tussenin. Maar het aardige is, daar in Mannheim, daar komen ook Nederlanders in de kerk, schippers, die maar zelden een kerkdienst meemaken, maar daar doen ze dat. Ze zeggen, goed, hier is nog een Nederlandse dienst. Het is ook een stukje ontmoeting. Ook de vrouwen praten met elkaar na de dienst, een beetje vergelijkbaar met net als in Gent bij broeder evangelist Bor. Na de dienst koffie drinken met elkaar en napraten. Nou, de tijd die vliegt. Na de dienst ook, je bent zo dan een paar uur verder, omdat ze elkaar ontmoeten. Ze begrijpen elkaar, allemaal schippers, vrouwen en kleine kinderen, beneden de leeftijd van 6 jaar. Maar jongens en meisjes heb je dikwijls erbij. Maar het is heel bijzonder, omdat het dus ook een kerkdienst is, laagdrempelig, waar ook schippers komen die niet gewend zijn om gewoon een kerkdienst bij te wonen. En de preek moet natuurlijk niet over de hoofden heen gaan. Dezelfde boodschap, geen water bij de wijn, niet schipperen. Dus echt dezelfde inhoud, dat moet zeker begrijpelijk zijn. Dat moet trouwens aan de Waal natuurlijk ook. Die diensten in Mannheim ga ik 4 keer per jaar heen. En Oudling Baam gaat ook wel eens erheen. 1 of 2 keer per jaar. Dat vind ik natuurlijk ontzettend aardig dat hij dat ook wil doen voor de varenden. En de diensten in Rotterdam in het havenziekenhuis. Dus ook een beetje op die manier. In Rotterdam is een havenziekenhuis. En goed, de mensen die daar liggen komen dan in de kerkdienst zondag. Maar dan heb je ook een heel veelkleurig gezelschap. In het havenziekenhuis liggen ook allerlei mensen, vrijzinnigen en Rooms-Katholieken enzovoorts. Nou, graag wil ik nog iets vertellen van die zeevarenden. Want dat is het bijzondere van mijn werk. Het pastoraat voor de schippers, maar ook voor de zeelui. Ik ben zo ongeveer de enige die dat allebei doet. Dus er zijn wel collega's in het schipperspastoraat, een paar collega's. In het koopvaardijpastoraat ook een paar collega's. Maar er is hoegenaamd niemand die het allebei doet. Ik heb 1 dag in de week zeevaart. En de meeste tijd schippers. Maar die combinatie is boeiend, want dan heb je toch van allebei wat. Zoutwater en zoetwater. Nou, een zeeschip, dat lijkt een beetje, dat is zo ontzaglijk groot, die schepen. Een flat eigenlijk op het water. Zo groot zijn die schepen. En aan boord kom je met zo'n gangway, een soort aluminium trap, of een enkele keer een touwladder. Dat heb ik ook wel gedaan, als nodig is. En op zo'n zeeschip, hoeveel mensen zijn er aan boord? Nou, dat is van 6 tot 30, daartussenin. Het is niet zo dat de allergrootste schepen de grootste bemanning ook hebben. Maar het is eigenlijk meer dat bijvoorbeeld ouderwetse Russische schepen of Chinese schepen, die hebben mensen genoeg. Die hebben vaak veel mensen aan boord. Maar modernere schepen, naar verhouding, minder bemanningsleden. En het opvallende is, dat zijn bemanningsleden van verschillende landen. Als er 10 mensen aan boord zijn, reken maar dat ze uit 4, 5 verschillende landen komen. Vreemd. Want dan dikwijls verstaan ze elkaar niet eens goed. Als er een ongeluk gebeurt, een ramp, dan werkt het wel zeer slecht als je elkaar niet eens verstaat. Maar het is allemaal om die lonen te drukken. Dan is er bijvoorbeeld een Duitse kapitein of een Nederlandse stuurman, maar de bemanningsleden zijn Russen of Oekraïners of Filipijnen of mensen uit Indonesië. Goedkope lonen. En die arbeidsomstandigheden, dat verschilt ook enorm. Westerse zeelui varen bijvoorbeeld 6 weken vrij. Dat is niet gek. Maar die mensen uit die Oost-Europa en uit Azië en uit Afrika, die varen bijvoorbeeld 10 maanden dan eventjes vrij. Of ze varen 12 maanden. Een compleet jaar dan even vrij. Nou, dat is een onmenselijke situatie. Want bijna al die zeelui hebben een vrouw en kinderen, een gezin, als ze gewoon op een eerlijke manier hard voor werken om voor thuis de kosten te verdienen. En dan 10 maanden weg van huis of 12 maanden weg van vrouw en kinderen. Dat is natuurlijk een zeer schrijnende situatie in feite. Maar dat is de werkelijkheid. En dan is het natuurlijk goed dat een dominee daar naartoe gaat naar het schip om te vragen hoe gaat het met jullie. Te luisteren naar hun verhaal. Want ik zei al, die bemanning die is van verschillende nationaliteiten. Dat brengt mee dat er gauw eenzaamheid is. Misschien is het enige Indonesiër op het schip. Heeft hij geen landgenoot om samen fijn mee te praten. Of één Oekraïner aan boord. Of één christen op heel die scheepsbemanning. Op het zeeschip. Nou, hoe kun je dan de Heer vrezen en liefhebben? Dat kan. Daniel stond ook vaak alleen. Maar het is natuurlijk wel moeilijk. Als je zo alleen bent. En dan is het nodig dat een dominee ook daarheen gaat en vraagt, hoe gaat het met jullie? Zijn er christenen aan boord? En luisteren, dat is ontzettend belangrijk. Maar hun verhaal, want dat is zeer de moeite waard. Het zou ook hoogmoedig zijn om niet te willen luisteren naar wat zij vertellen. Of ze getrouwd zijn, wil ik natuurlijk graag weten. Hoeveel kinderen ze hebben. Hoe het thuis is. En of ze een Bijbel hebben. Nou, hoe doe ik dat met die zeelui? Daar heb ik een krans. Die krijgen wij uit Engeland. Met aardige berichten voor hen. Nou, zo'n krant is in 4 talen geschreven. Engels, Russisch, Chinees en Spaans. Met foto's erbij. Een aantal en interessante stukjes. Over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wetten. De gezondheid van een zeeman. Nieuwe modellen van schepen. Piraterij. Dat mensen aan boord klimmen met een revolver. En zulke dingen. En zij zeggen, hé, die krant. Want aan de val, daar wordt heel veel in de brievenbus geschoven. Om te lezen. Maar op een zeeschip, dan is dat niet. Dus zij vindt dat aardig. Maar ik doe erbij een evangelie. Als het kan in hun eigen taal natuurlijk. Dit is een Turks evangelie. Dit is een Chinees. Maar welke taal het mag zijn, daar geef ik ook iets uit Gods woord. Een evangelie, Johannes evangelie of het Marcus evangelie. En als zij belangstelling hebben, kunnen ze ook een Bijbel krijgen. Als ze daarin willen lezen, dan geef ik dat heel graag. En ik probeer uit te leggen ook, het is Gods woord. Het kan van bijzonder veel betekenis zijn voor zo'n zeeman. Probeer ik het uit te leggen, lees er maar dikwijls in. Elke dag, als het kan. Ik ben natuurlijk blij als ik een keer een brief krijg van zo'n zeeman uit Rusland of uit Oekraïne of uit de Filipijnen. Dat gebeurt niet zo dikwijls, maar het komt voor. En dan schrijf ik natuurlijk terug met een boekje erbij weer. Als zij iets vertellen dat ze inderdaad in de Bijbel gelezen hebben. Soms ook voor het eerst in hun leven. Uit Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3. Dat ze voor de allereerste keer lezen uit de Bijbel. En zo heb ik dus wel wat brieven en contacten met die zeelui. Misschien denkt u, die ontmoetingen met die zeelui, is dat niet altijd ontzettend vluchtig? Dat is zo. Maar er zijn ook bijvoorbeeld lijnschepen. Kijk, dan zie je ze een tweede keer, een derde keer, lijners. Maar wij zoeken ook naar manieren, hoe kun je die zeeman dus een tweede keer vinden, een derde keer. Hoe kun je sterkere band krijgen met elkaar. Er zijn manieren voor. Ik heb al genoemd het havenziekenhuis. Als een zeeman in het ziekenhuis wordt opgenomen, krijgen wij in de regel berichten ervan. Gaan we graag er naartoe. Maar dan weet niet wat er gebeurt. De zeeman is nooit ziek. Maar als hij dan in het ziekenhuis komt, het is een man van de Filipijnen bijvoorbeeld. Ja, niemand komt op bezoek. Want zijn familie zit aan de andere kant van de wereld. En zijn schip vaart door. Dus de bemanningsleden kunnen ook niet in het ziekenhuis op bezoek komen. En is het wel goed om erheen te gaan, met hem te spreken. Vaak heeft hij een klein beetje hulp nodig, informatie en zo. Maar als je dan in het ziekenhuis gaat, je kan een tweede keer gaan, aan dag 4, 5, 6, is de man heel verrast dat je weer komt. Dan zegt hij, hé, daar heb je die dominee weer. En zo zijn er dus mogelijkheden om het christelijk geloof door te geven, ook belangstelling wekken voor Gods woord bij de schippers, bij hun matrozen, maar ook bij die zeevarenden. En als een schip aan de ketting ligt, het schip mag niet weg, dan is het voor die zeelui niet fijn. Kan zijn om financiële redenen, faillissement. Het schip ligt aan de ketting. Het kan ook zijn omdat het niet veilig genoeg is, het niet zeewaardig. Het schip mag niet weg. Of de papieren zijn niet in orde, het schip mag niet weg. Voor de zeelui is het helemaal niet prettig. Maar wij vinden het aan de ene kant wel fijn, kunnen we er naartoe. En zo'n kettingschip wat vast ligt, daar kun je ook opnieuw naartoe. Tweede keer en derde keer. En dan word je eigenlijk vrienden met die zeelui. En zo, en daar rond ik ook mee af, want ik wil altijd graag maar een beetje aan de tijd houden natuurlijk, overal tijd van, wil ik een beetje mee afronden. Zo dacht ik, hoe kan ik nu een meditatie maken voor die zeelui? Bijvoorbeeld in het Russisch, nou dat was voor mij onmogelijk. Ik kon geen twee zinnen Russisch niet schrijven en niet lezen. Maar heb ik dat gevraagd aan zo'n kapitein van een kettingschip, met wie ik goed contact had. Ik zeg, hier heb je een meditatie van mij, een stukje uitleg uit de Bijbel. Wil u het vertalen in het Russisch? Kan ik het uitdelen? Kapitein zegt, nou, zal ik proberen. Ik de volgende week ernaartoe. En de man zegt, nou, hij zegt, het is niet gelukt. Het waren toch nog de moeilijke woorden en ik had wel gewild, maar het ging niet. Ik denk, daar moet ik een meditatie schrijven die nog begrijpelijker is, nog eenvoudiger. Meditatie geven over zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En niet te moeilijk. Een week later ging ik er weer naartoe. Ik zeg, en heb je hem kunnen vertalen? Hij zegt, ik heb hem vertaald. Hij had nog drie woorden die hij niet wist. Verder had hij het mooi vertaald. Want er stond in iets over de last van de zonde. Het Lam Gods dat de zonde wegneemt. De last van de zonde. Nou, hij zegt, de last van de zonde, dat weet ik niet. Heb ik het uitgelegd? Ik zeg, nou, de last, ik zeg, dat is zo'n groot pak op je schouders, dat is het gewicht. Hij zegt, dat weet ik het. Het gewicht van de zonde. Kon hij het vertalen? Nou had hij meditatie mooi vertaald. Kon ik hem kopiëren. En toen was ik dankbaar. Ik denk dat is mijn eerste meditatie in het Russisch. En zo heb ik er nu inmiddels een klein stapeltje. Maar ook in verschillende talen. Russisch en voor de Filipijnen. En de Poolse zeelui. Een stuk of 8 talen ongeveer. Nou, ik zou nog wel meer kunnen vertellen. Maar dat hoeft niet. Want u mag straks nog vragen stellen, later, iets later op de avond. En dan mag u vragen wat u wil. Kan ik nog meer uitleg geven. Ik wil nu hiermee afronden. Dan de psalm opgeven. Hij stek, ja, psalm 107, vers 12 en 22 gaan wij zingen. Psalm 107, zij die de zee bevaren.
gaan pauzeren. Ik wil nog een paar mededelingen doen. Dat gaat over het programma van het komende seizoen wat betreft het Centraal Verband. We hebben erover gesproken om dominee Baars uit te nodigen. Want die gaat dissertatie verdedigen binnenkort. Het zal in het kerkblad komen. Dat is 25 oktober. Dat is zover dat hij zijn proefschrift kan gaan verdedigen. En we willen vragen of hij bij ons wil komen een avond om erover te vertellen. Hij heeft er aardig wat jaren op gestudeerd, dus hij zal er wel wat over kunnen vertellen, denk ik. Hè? En dat zal waarschijnlijk 7 december worden, maar dat is nog niet zeker. En dan is het ook de gewoonte dat de afsluitingsavond, dat gebeurt door een vereniging. En die doet het dan over de naam van de vereniging. Maar we hebben alle verenigingen nu gehad. Dus daar hebben we maar een brief geschreven naar de kerkenraad. En gevraagd of zij dan ook, nou dat doen ze, dat vonden ze een goed idee. Dus de afsluitingsavond is de kerkenraad aan de beurt. Dat alvast voor het programma voor het komende jaar. Ik wilde nog zeggen dat de dominee verhinderd is vanavond. Die had al een afspraak lang van tevoren gemaakt en die kon er niet afzeggen. Dan gaan we nu pauzeren. Laten we het niet al te lang doen, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. En dan gaan we na de pauze wat vragen stellen aan dominee Van der Ham. En ik neem aan dat hij dat gewoon mondeling wil doen. En dan zal de familie van Drongelen wat laten zien. Dan gaan we nu een kwartiertje pauzeren. De computer is nog aan het opstarten. Maar ja, we kunnen ook niet langer wachten. Dus laten we gauw verder gaan met de... Hij is klaar. We zouden me laten vallen. De tijd die gaat door. En dat we nu meteen de vragen gaan stellen aan dominee Van der Ham. En dan gaan we daarna die beeldpresentatie doen. Ik hoop niet dat het te hinderlijk is dat het op het scherm staat. Maar ik wil graag dominee Van der Ham vragen om nu maar naar voren te komen om de vragen te beantwoorden. We moeten de tijd een beetje inhalen, dus we hebben het zingen maar weggelaten.
U mag vragen wat u wil. Wie zal de eerste zijn? Ja, gaat u gaan.
U zegt dat we spreken veel talen, maar spreken er zeker ook niet Engels of mee.
Ja, heb u helemaal gelijk in. Met Engels kom je ver bij de zeelui. Het is vaak voor hen ook de tweede taal. Van huis uit spreken ze een andere taal, maar dat Engels, dat kennen ze ook. Dat is een voordeel natuurlijk voor mij, want voor mij is het eveneens een tweede taal. Dan spreek ik niet zo vlug als een Engelsman of een Amerikaan. Iets langzamer, niet al te ingewikkelde zinnen. Maar dat gaat dan wel goed op die manier. En het is me opgevallen ook, een zeeman die heeft heel gauw door wat je bedoelt of wat je wil. Zij zijn erg gewend in allerlei landen en havens te komen en mensen dan voor het eerst te zien, te spreken. Ze weten heel snel wat je bedoelt. Maar bijvoorbeeld een Russisch schip, dat is anders. Er zijn er bijvoorbeeld 15 Russen aan boord. Maar dan is het zo dat bijvoorbeeld 2 of 3 goed Engels spreken, maar de anderen dikwijls niet. Dus dat is ook weer heel apart. Als die anderen iets willen zeggen of vragen, dan moeten ze toch even geholpen worden. En ik moet ook geholpen worden als ik die anderen bereiken wil. Die 2 of 3 die Engels spreken, dat gaat natuurlijk veel gemakkelijker. Dus zo is het toch een hele boeiende wereld. En omdat Rotterdam zo'n ontzaglijk grote haven is, dan zijn er dus ook wel eens schepen bij met wie je veel moeilijker spreken kan uit heel vreemde, onbekende landen. Dat komt dus ook wel voor. Heel vreemde landen, Syrië en nog verder. Begrijpt u wel. Dus het is niet zo dat het altijd met Engels zo direct maar kan. Soms is het ook nog moeilijker. Genoeg antwoord.
Vraagverwaring laten weggebracht.
Ja, ja. Nou, zeker, dat kun je op die manier proeven. Ja. Ja, ga die gang, ja. Ja, cursus Nederlands, maar u begrijpt wel, ze komen natuurlijk in allerlei havens. En het is voor hen al heel mooi als ze Engels spreken. En dan moeten wij eigenlijk ook dankbaar zijn, hè, als zij hier in de haven komen, Moerdijk, Rotterdam, Amsterdam, en ze spreken aardig Engels, dan moeten we tevreden zijn. Hè, want dat, zo werkt het natuurlijk. En voor mij geeft het ook goede mogelijkheden om het evangelie door te geven. In Rotterdam is ook een zeemanshuis, enkele zeemanshuizen zijn er. En iedere zondag is er ook kerk. Zondagochtend, ook in het Engels voor die zeelui. Nou, er komen ook niet zoveel mensen, maar enkele tientallen. Maar in het Engels staan een preek, korte preek, voor die zeelui. Ja, ga er gaan. Ja, die Noorse kerk hebben verschillende van u vast wel eens gezien. Die staat nogal dicht langs de, zo'n hoofdweg door de Maastunnel en dan een Noorse zeemanskerk. Rotterdam is dus zo'n wereldhaven dat er toch wel wat collega's zijn die onder zeelui werken. De Engelsen hebben er een zeemanshuis in Schiedam tenminste. En de Duitsers hebben ook een zeemanshuis. En de Nooren en de Zweden en de Denen en de Finnen hebben alle vier ook een zeemanshuis. Maar dat is voor die zeelui van hun land, de Nooren voor de Nooren, de Zweden voor de Zweden, maar dus ook voor chauffeurs. Dat is weer het typische van Scandinavië. Dus die werken dus wel voor hun eigen land, maar tegelijk ook voor hun chauffeurs. En zo functioneert het. Maar dat is dus van de Scandinaviërs. Maar de andere landen zijn bijvoorbeeld weer niet vertegenwoordigd. Het is niet zo dat bijvoorbeeld de Spanjaarden ook een zeemanshuis hebben in Rotterdam. Dat hebben ze niet. Maar wel die landen die ik noemde. Ja, stel me. Een radar. Radar met zo'n schip dat je in de mist kan varen. Ja, daar zien we broeder van Drongelen straks moeten vertellen. Ja, maar een radar, dat is zo'n instrument dat draait rond. En dan kun je op een scherm zien alles wat waar je tegenop zou kunnen botsen. De kade, een pier, maar ook een schip wat je tegemoet komt. Dan kun je daar met een lichtje, een puntje, een stipje, kun je zien, oh, daar komt toch een schip aan. Al is het midden in de nacht, op je radarscherm in de stuurhut zie je, hé, er komt toch een schip aan. Het komt er ook aan. Ja, voor de veiligheid en de koers, maar ook dat de vaargeul vrij is voor jou. Goed? Baan. Ja, ik duid al aan dat er ook wel enkele collega's zijn voor de binnenvaart, maar ook het werk onder de zeevarenden. En we hebben ook wel contact met elkaar en zo hebben ze mij al een jaar of 7 teruggevraagd, gaat u 1 dag in de week naar de Moerdijk? Daar komt verder niemand, geen collega's en zo kom ik daar regelmatig. Maar inderdaad, er was totaal niets voor de mensen, voor de zeelieden. Helemaal niets. In Rotterdam zijn zeemanshuizen. Sowieso is er in Rotterdam natuurlijk meer. Maar aan de Moerdijk niets. En ja, die schepen liggen er nog echt nog wel iets langer. In Rotterdam is het zo kort, zo'n zeeschip komt binnen. Een paar uur later vertrekt het weer. Gaat ontzettend snel. Maar aan de Moerdijk liggen ze vaak wel een paar dagen. Dat hangt ermee samen. Stuk goed wordt gelost. Of cement. Of producten. Schroot ook. Waarover je er veel langer over doet om zo'n schip te laden of te lossen. Om kort te gaan, voor die mensen was helemaal niks. Wij hebben daar op allerlei manieren aan gewerkt. Aan de Moerdijk hebben de kerken ook de handen ineengeslagen. Van Klundert, Moerdijk en Zevenbergen. Al die verschillende kerken daar. En dat gaat heel goed. En zo hebben we al wat kunnen doen aan kerstpakketten voor de zeelui die de kerst over daar liggen. Ja, zo'n zeeman die komt misschien 23 december binnen of 24 december en hij ligt de kerst over. Nou, dat is verschrikkelijk eigenlijk. Dan liggen ze daar een aantal dagen te wachten. En ze hebben helemaal niks. Ze zijn buitenlandse mensen. Maar zo gaan we daar naartoe. En we brengen een kerstpakket met ook meditaties rondom het heilsfeit van de geboorte van de zaligmaker in verschillende talen. En om verder te gaan, er moet eigenlijk toch een eenvoudig onderkomen zijn. Dat die zeelui daar met elkaar wat elkaar kunnen ontmoeten, kunnen praten, kunnen telefoneren naar huis. Dat was een ontzettende grote opgave, een moeilijke klus, maar wij hebben het havenschap bezocht, het bestuur van de haven. En er was toch een lichtpunt, want die directeur, dat is wel een zeer sympathieke man, die ook veel gevoel heeft voor de kerken. En die zegt, nou, wij staan er zeer positief tegenover. Hij is ook zelfs op onze vergadering geweest van die commissie. Hij zegt, vraag maar wat u wil en dan zullen we proberen om veel te doen voor die zeelui. Dus het is echt wel in beweging. Hij heeft eigenlijk gezegd, vraag maar een onderkomen een half jaar op proef in ons kantoor, hun hoofdgebouw. Maar het moet nog gebeuren natuurlijk. Wij hebben de brief officieel verzonden. En vorige week, toen direct reageerde hij al, hij zegt een flink bedrag voor de kerstpakketten. Maar nu zijn we heel spannend wat het antwoord verder wordt. Of dat hij zegt, je mag een half jaar op proef in ons kantoor, één avond in de week. Voor zeelui. Maar goed, dat antwoord dat zien we tegemoet. Voldoende informatie? Nou, kijk eens aan. Ja.
Jongens,
ja, ja.
Wordt u ook wel eens verweerd door de zeedaren?
Ja, nou, dat is ook een vraag.
Waar het over gaat, waar u voor
komt. Ja, 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 ook heel mooie vraag. Maar dat valt wel mee, want dat zeemanswerk of het koopvaardijwerk, dat bestaat al heel lang, wel 100 jaar. En dat heeft uit het verleden een heel goede naam. Het is niet alleen in Nederland, ook in Schotland, Engeland, Amerika, noem maar op. Zuid-Afrika, Rusland zelfs, Brazilië. Dus ze kennen dat werk en een dominee of een pastor, kijken zij niet vreemd van op. En ik ben zelden of nooit geweerd op een zeeschip, omdat ze het dus kennen. Van het zeemanshuis en van het koopvaardijwerk. Ze weten eigenlijk waar je voor komt. En de boodschap, wat u zegt, dat is natuurlijk wel, dat gaat wat verder. Maar dan vergelijk ik het dikwijls met een ziekenhuisbezoek. Komt een dominee of een ouderling op een zaal in het ziekenhuis, liggen 6 mensen. Nou ja, dan heb je een behoorlijke kans dat er 1 of 2 de gang op glippen. En op zo'n zeeschip ook. Verschillende gaan weer gewoon aan hun werk. Maar 1 of 2 blijven achter. En die vindt het fijn een gesprek. Zo op die manier werkt het. Begrijpt u? Nou, fijn hoor. Ja, 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 nou, hard, ja, ja, goed. Zeevarende, dat niet, wel een paar maanden terug, hebben ze wel vanuit Rotterdam gebeld, een politiepost, dat er een kapitein, een Russische kapitein was overleden toen het schip in de haven lag. Dat gebeurt wel in Schiedam, daar ben ik ook naartoe geweest. En je kan dus heel verschillende dingen en ook allerlei zaken ontmoeten. Kapitein was dus overleden. Ik heb hem wel gevraagd, was er een gezonde, sterke kerel? Zeggen dat was al echt een hartpatiënt. De kist met het lijk was van schip gehaald. En met die bemanning hebben we dus gesproken. Ze moesten hun verhaal vertellen natuurlijk. En ze waren ontzet, begrijpt u wel. Ik heb ook gevraagd, zijn jullie christen? Zij waren christen in naam. Ze zeggen, wij gaan misschien eens in de 5 jaar naar de kerk. Zo op die manier. Ja, maar ze hebben toch uit de Bijbel gelezen, heb ik ook gevraagd. 2 hadden een Bijbel, in het Russisch. Ik zeg, willen jullie lezen, ook met mij erbij, voorlezen Psalm 90. In het Russisch staan en dan konden zij het allemaal verstaan. En ik kon natuurlijk in mijn eigen Bijbel het ook volgen. En uit Openbaring 20 en 21 een stukje. Op die manier. En van Schippers heb ik niet zo lang geleden nog wel een begrafenis gedaan. Maar dat is dan een Schippersvrouw uit Gorinchem. Een weduwe was het. Die had ook al jaren terug gevraagd als ik komt overlijden, wil u dan de begrafenis doen? En toen heb ik haar een paar keer opgezocht, mevrouw Koelink, en zij is inderdaad in vrij korte tijd toen overleden, heb ik de begrafenis gedaan. Want ik kende dus de familie wel, en de gemeente was ook vakant, Gorinchem toen, dus dat gaat altijd in heel goede harmonie. Maar dat was een schippersvrouw, oud schippersvrouw. Goed? Nou, ik wil u heel hartelijk danken voor uw aandacht en geduld. Ik vond het heel fijn om hier te mogen zijn.
Voor de beantwoording van de vragen. En dan gaan we nu verder met de beeldpresentatie van familie van Drongelen. Dus ik wil mevrouw van Drongelen uitnodigen om de microfoon over te nemen.
Gevraagd om wat te laten zien van het werken en leven aan boord. Nou, dat is natuurlijk is heel moeilijk, maar hoe ga je dat weergeven? Dus we hebben geprobeerd wat te geven, hoofdzakelijk eigenlijk wel, van het varen. Want werken en soppen blijft natuurlijk overal hetzelfde, dus dat hoefde niet. Of niet, hé jongens? Sop is toch allemaal hetzelfde? Ja. dit is de kop van ons schip, zo noemen we dat, een kop en een kont hebben een schip. Het achterschip, de achterkant is een kont en het voorschip is een kop. Er moet een naam op staan, dat is verplicht. En de namen, die mag je als eigenaar zelf uitkiezen. Nou, de een die zet er bijvoorbeeld zijn vrouwsnaam op, of die vindt zijn dochter heel erg lief en die zet dan zeg maar Jannie op. Of, nou, wij hebben servites met een betekenis als afhankelijk. Afhankelijk zijn we iedere dag, want zonder dat we afhankelijk zijn, dan gaat het niet. Het is wel eens moeilijk, want ja, je moet het toch iedere dag beleven. En als het goed gaat, dan is het niet zo moeilijk. Maar als het niet helemaal goed gaat, dan is het natuurlijk toch wel eens moeilijk om te zeggen, nou, het gaat, we zijn toch afhankelijk. Doet dit niet? Nou, dit is een bord, een achterkant van een schip. Dat zijn allemaal verplichte dingen. De scheepsnaam, thuishaven, Sommelsdijk. Dus volgens dat wij weten is het tweede schip als thuishaven Sommelsdijk. Lengte van het schip, 37 lang, 67 lang. Lijkt heel lang, maar is niet lang, want er worden al schepen van 135 meter gebouwd. 8 meter breed, 8,20 meter breed. Europa-nummer en dan de tonnenmaat 812 ton zijn we. Nou, dit is de hoofdmotor. 575 pk. Een 8-cilinder. Vraag me niet verder. Want dat is zo technisch. Ik weet waar die staat, kom er zelf nooit. Het is mijn te smeren handel. Is, zegt u? Dat is mijn terrein niet, hè? Dat is. Dat is de andere kant van de motor. Ondanks dat we wel zogenaamd veel pk's hebben, 575 pk, komen we toch wel eens op stukken waar het toch heel zwaar gaat. Dit is onder andere de Rijn. De mensen die wel eens een Rijnreis hebben gemaakt, dat is in de buurt van Rüdesheim. Een heel zwaar stuk, daar ga je echt klauteren, een berg moet je erop klauteren. Nou, dan kun je een voorspanboot pakken. Die bel je, die regel je een paar dagen van tevoren. Nou, en dat scheelt wel voor stukken wat je dan... Hoe ver dat je wil getrokken worden. Nou, wij voor dat stuk wat wij dan doen, dat is dan 125 euro. Maar hij moet niet harder rijden, want in die dingen staan zoveel kracht. Dan duwt hij heel die kop onder het water. Alles, want het water loopt over het voorschip heen. Dus alles moet ook helemaal vastleggen en dicht zitten. Want anders dan zie je zometeen een duikboot. En dat is niet de bedoeling ervan natuurlijk. Nou, dit is in de stuurhut. Hier neemt mijn man Jan dan een reis aan. Alles gaat telefonisch. Er is al jaren 5 is er al helemaal geen beurs meer. Dat is helemaal afgedane zaak. Dus wij hebben er eerlijk gezegd nooit zo voor gevaren voor die beurs. Want ons vaargebied is meestal Duitsland, wel Frankrijk, Zwitserland naar Basel. Dus dat was al het vrije werk. Dus dat is allemaal telefonisch, wordt alles geregeld. Wij varen zelf al een jaar of 15, denk ik, voor één bevrachtingskantoor in Rotterdam. En dat is helemaal niks op papier, gewoon mondeling een vertrouwenszaak. Die zorgen voor werk voor ons. Ze houden ook door het vertrouwen in al die jaren, houden ze ook echt rekening met onze principes, met de zondagen. Als ze aanzien komen, als je bijvoorbeeld in Rotterdam bij de EMO, met de Maasvlakte, dat is kolen en etslaaien. Nou, dat gaat er dag en nacht door, er wordt geen rekening gehouden met de zonde, helemaal niks. Ze aanzien komen, ho, dat gaat wel eens zondag worden, bieden ze heel die reis niet aan. Want ze willen ons ook niet ervoor in de verleiding brengen. Maar ook, ze zeggen, hij doet het niet, dus gewoon klaar uit. Maar dat is gewoon in de loop der jaren het vertrouwen geworden. En daar zijn we eigenlijk ook best wel heel blij mee, want dan kom je ook niet zo direct van moeilijke zaken. Want als ze wat opdoet, doen we een belletje van, joh, de zondag komt in het genauw. Geen probleem, hun regelen de zaak voor ons dan. Nou, de reis is aangenomen. Nou komt het werk. Het is ruim schoonmaken. We hadden tarwe gelost. Moesten we kunstmest laden. Nou, een boer is niet zo blij als de tarwekorrels in zijn kunstmest zitten. Dus die ruimen moeten heel goed schoon zijn. Dus dat is spuiten tussen de naden. Want dat is dan, zijn bij ons een houten planken. De buitdeling noemen we dat. Daar wil natuurlijk tarwekorrels in zitten. Dus dan moeten we dan met een soort pin gaan we er dan doorheen. Om al die tarwekorrels, want we worden ook gekeurd. Nou, alweer als de korrels tussen zitten, die losleggen, dan loop je wel eens kans dat je opnieuw weer ruim in moet. En als in het ergste geval helemaal afgekeurd wordt. Nou, dan kun je opnieuw met het hele feest beginnen. Nou, dit is dan achter in het ruim, alles, man die spuit daar dan. En dan die groene slang, dat is een pomp, die spuit het, die pompt het overboord. Het is in wezen illegaal, het mag niet, er zijn wetten en regels dat je mag geen vuil overboord pompen. Maar ja, zoals wel eens meer gebeurt, wel wetten maken, maar geen voorzieningen. Want je weet niet waar je met spul heen moet, daar zijn we al zoveel jaren mee bezig, maar het is er gewoon weg niet. Dus je moet dat gewoon met een beetje, stiekem, eigenlijk wel een klein beetje. Ja, het gebeurt wel eens. Nou, de ruimen zijn schoon, nou, daar varen we. Dit is in de sluis van Ebergem. Dat is vlakbij Gent. De Ebergelisboor. Gebeurt wel eens een enkele keer. Dan wel eens even een seintje geven van... joh, hey, even wat. Of we hebben even wat voor je. Want dat zijn goede kennissen, vrienden van ons geworden in de loop der jaren. Dat hij wel eens even op de sluis wat afgeeft of zoiets. Dat gebeurt wel eens. Nou, we kwamen in Terneuzen. En dan was het zo druk voor de binnenvaartsluis... dat we mochten in de zeesluis schutten met zeeschepen die ook naar buiten gaan. Dus wij moesten naar Antwerpen toe. Dus dan ga je Terneuzen naar buiten en zo de Westerschelde naar Antwerpen. Nou, we hebben een schitterend tij. Kun je zien aan die boei, want er zit een lekker stroompje voor. Nou, dat kan je een hele hoop schelen. In tijd, maar ook in je olie natuurlijk, want die is ook niet goedkoop op het moment. Nou, kijk, dat is zo'n tegenlegger, hè, die dan tegenkomt. Die komt van Antwerpen en die gaat naar buiten, naar zee toe, naar Vlissingen, dan naar zee. Nou, die kan heerlijke golven weggooien. Nou, dan wilt er wel eens een enkele keer wat aan de haal gaan als we er even geen erg in hebben. Nou, dit is een des bij avond. Nou, dat vinden we zelf, daar blijven we gewoon, ja, raken nooit op uitgekeken, zulke gezichten die je hebt. Dat blijft gewoon altijd erg mooi. Daar konden we gewoon even niet aan ontkomen, moesten we er even tussen zetten. Nou, oh, dit is, oh ja, het Nou van Bad. Nou, dat is denk ik wel bekend, het Nou van Bad. En vooral in de laatste, denk 2 jaar, hè, de laatste 2 jaar zijn er verschillende aanvaringen hier geweest. Met zeeschepen. En dat gebeurt dan hier, dat vaarwater is ook maar heel smal, er zit een vrije bocht in. Nou, en de snelheid van de zeeschepen, die zijn ook ja, behoorlijk toegenomen. Stoppen is er ook niet meer bij. Dus ja, als er dan komt met zuigingen en dan met diepte van water, dan zuig je ook. Nou, en dan gebeurt wel eens dat ze elkaar niet kunnen mispeilen. Dus dat is dan boem bovenop elkaar. Met, ja, wel eens in de kranten gelezen, denk ik. Of foto's van gezien. Maar dat is dan op deze, op dit stuk hier. Ja, die is, het was in het donker een beetje, ja, zelf vinden we hem niet zo geweldig. Maar we zeiden, we moeten hem er toch bij doen. Want hier leggen we voor een sluis, in Antwerpen, voor een sluis te wachten om naar binnen. Ja, dat wachten 3 uur geduurd. Dus dat ging ten koste van de nachtrust. Nou, dan zeggen we, hoe kom hier nou maar eens tussenuit, tussen al die lichten. Er moet een sluis wezen, je hebt op een gegeven moment groene lichten. Dus dat is dan ons zicht 's avonds. En in de steden, als je in een stad komt, ja, dan is het één lichte zee. Nou, dan, je hebt dan je radar, en dan ken je en je bekendheid. Maar dan is het best wel eens even van, wat zien we? Nou, hier hebben we de vraag die dat meisje net deed. Dit is nou een radar. Ik zal er even wat dichterbij. Dit zijn wij zelf. Nou, dit is een schip achter ons. Wij gaan die kant op. Dat kun je aan die lijn hier zien. Dit zijn de kanten. De wal dus. Nou, dat is land. En daar komt een schip aan. En daar nog één. En daar gaan er nog een paar voor ons uit. Dit is ons beeld wat we dan, ja, in donker en ook in mist. Soms wel potdikke mist van 50 meter zicht. Maar dat gaat gewoon allemaal door. Dat is, dat moet je gewoon, ja, moet je maar dan een beetje mispeilen. Mislukt wel eens, maar vooruit, dat overal wel eens. Nou, hier zijn we dan in Antwerpen, de volgende dag, volgende avond. Heel de dag geregend, nou, kunstmest mag niet nat worden. Op een gegeven moment, s'avonds, we waren een beetje aan de beurt, wordt er gebeld. Nou, schipper, als we leeg zijn, als het droog is, dan gaan we laaien. Dus dan gaat mijn man, die gaat dan luik openleggen. Nu doen we dat met een luikenkar. Die hebben we nou sinds 1 jaar of 10, zo ongeveer. Vroeger moesten we samen aan beide kanten van ervan met een soort pin die luiken openleggen. Maakte niet uit wanneer, want als je moest laaien of lossen, of nou dag, nacht, slecht weer of mooi weer, open en dicht moest je allemaal samen doen. Dus gelukkig nou met die kar, er hoeft helemaal geen tilwerk meer en... Ja, je kunt het nou alleen doen, dus dat is al een pluspunt voor mij. Nou, de pijp staat er nou in. Nou, hopen dat het droog blijft. Want ja, dit is de kunstmest. Dat is een, maar net een klein stukje open dat die pijp er net in kan. En als dan dat hoopje te hoog wordt, dan moeten we weer verhalen. Gaat die pijp eruit, luiken dicht, luiken open. Schip een beetje voor of achteruit. En als je mazzel hebt, dan heb je een pijp die zelf aan de wal kan verrijden. Ja, dat is in dit geval niet, dus dat noemen wij een slecht pijp. Want schip nieuw te verhalen is natuurlijk veel makkelijker. Maar dat was met dit geval niet. Nou, dit is nou een andere lading. We hebben even een paar verschillende ladingen gedaan. Hier laaien we tarwe. Lekkere stofwolken. Nou valt dit nog wel heel veel mee. Als de wind verkeerd is, nou, dan heb je de wind, meestal probeer je zo te leggen dat de wind goed is naar voren toe naar het schip, want voorop woont er niemand. Maar achterop, ja, helemaal dicht krijg ik nooit. Dus je hebt net je boel geverfd en of gesopt en begint het. Nou, dit is ook tarwelaaien, dat ken ook. Moest je kijken hoe eng dat die banden staan. Dat is een heel komisch gezicht, vinden wij het zelf. Hoe die chauffeurs ermee omgaan. De ene die, roust ermee. Maar de volgende heel voorzichtig, iedere centimeter. Dat is altijd heel, heel leuk. Ja, en dan komt in ene keer een 30 ton erin. Dat gaat in ene keer die bak omhoog. 30 ton, dan legt dat schip even heen en weer zo te doen. Meestal kom je toch wel vrij recht te leggen. Want dan denk je, oh jongens, dat gaat niet goed. Want je schip moet toch een beetje recht leggen natuurlijk. We leggen zo helemaal op dit oor of op dat oor. Maar bij je vol bent, dan zeg je, hey, hij is toch weer goed terechtgekomen. Mag eens een centimeter schelen, maar dat is natuurlijk niet zoveel. Nou, dit is ook een lading. Houtsnippers. Nou, dit was de eerste keer dat we zoiets geladen hebben. We zijn er nou mee aan het lossen. Ik weet niet of het, ja, het is slecht, dus je pakt wel wat. Maar het is niet zo'n heel geweldig succes, vonden we. Het stinkt vreselijk. Van gemalen van bouwafval, uit oude huizen of zoiets, hebben ze allemaal versnipperd. Heel licht en soortelijk gewicht. Net dat kraantje, die heeft dat gelukkig verplaatst dat en aandouwen, stampen. Om toch zoveel mogelijk tonnen mee te nemen. Want iedere ton wordt betaald. Nou, het ruim was niet groot genoeg natuurlijk. Er moet toch een beetje bovenop. Dus maar een beetje, hebben we er behoorlijk wel bovenop. Bij nader inzien viel het gelukkig nog mee van de tonnen. Maar we konden er ook nauwelijks overheen kijken. Nou, hier worden we geëikt. Aan de buitenkant van het schip zitten dan aan beide kanten drie soort eikschalen. Dan komen ze met zo'n lange eik, moet een beëdigd eikmeester zijn. Die meet je schip eerst leeg en dan geladen. En dan na een meetbrief, wordt dan uitgerekend hoeveel dat je dan in hebt. Nu in dit geval hadden we dan 429 ton in. Dus ja, de helft vonden we zelf nog niet zo beroerd. Nou, dat is op de Waal. Opkomend, hè? Hè? In Emmerik is dit. Een beetje heilende opkomende zon, toch? Ja, opkomend. Wij zien ook opkomend ondergaande zon. Dat blijft ook altijd heel mooi. Dan zie je die zon zo mooi ondergaan of opkomen. Als je ondergaat, dan is het spreekwoord. Zon onder, dan hebben we mooi weer op de boot. Avondrood, mooi weer op de boot. Meestal komt het ook uit. Ja, morgenrood plomp in de sloot. Nou, dan krijg je heidregen. Dus dan moet je geen verfkwast pakken. Nou, bunkeren hoort er ook bij natuurlijk. Er komt een bunkerboot opzij. In dit geval, wij zijn een beetje vaste klant in Werkendam bij een bunkerbedrijf. Staat eventueel op dag en nacht klaar voor je. De slang, de gasolieslang. We hebben hier meestal zo'n kuub of 6, 7 laaien we meestal. Nou, en daarachter leggen een slang. Dat is de drinkwaterslang. Nou, die is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk voor me. Want zonder drinkwater doe je niks. Dus dat is mijn eerste roep altijd. Die olie, dat vind ik niet zo'n punt. Maar die water wel, want ik niet meer kan wassen, dat vind ik erger. Nou, dit is even een oude foto. Het zijn dan twee van onze vier kleinkinderen. Zo zaten vroeger onze eigen kinderen ook in de stuurhut. De box stond hier dan ook. Nou, ze hebben bij ons wel tot ruim 2 jaar in de box in de stuurhut, moet ik erbij zeggen. Hoor. Niet in de kamer, want dat hou je ze niet tot 2 jaar vol. Maar in de stuurhut wel, want ze zien alles. Ze horen alles. Onder het varen zit pa er altijd bij. Die vertelt of die praat. Dat ging altijd nooit zonder met problemen. En ze zaten even heerlijk veilig natuurlijk achter die tralies. Nou, dit is een sluis op het Wezel-Dattelkanaal. Richting van de Rijn, richting Dortmund. Dit is dan de grote sluis, noemen we dat. Deze heeft een verval van zo ongeveer een meter of 4, 5. Nou, de lichten staan groen, dus we mogen erin. Nou, hier zijn we dan opgeschud. Dat houdt dan in met opschutten, met sluizen, dat je eigenlijk een berg op moet klimmen. Op een kanaal is dat dan stil water, dus dat wordt dan gekanaliseerd. Nou, ga je opklimmen. Nou, de deuren gaan open. Nou, een hoop water. En dat blijft natuurlijk lekker tot laatste. Je moet geen was aan de lijn hebben, want dan heb je geheid vuile, vieze plekken erin. Nou, hier zijn we een paar ronden door. Er zijn mensen, ook onder andere schippers hoor, die dat heel eng vinden. Want laat die deur nou toch naar beneden zakken. Of vallen. Wat maar eens heel enkele keer gebeurd hoor. Ik kan me het eerlijk gezegd niet eens herinneren dat het echt wel eens per ongeluk gebeurd is. Maar het is, ja, als je het een beetje doordenkt, denk je, hoe eng. Ja, ik heb ook een hobby. 'S Middags na het eten stuur ik altijd een poos als we gewoon in de vaart zijn. Want we beginnen, mijn man die begint 's morgens 4-5 uur. Tot 's avonds 1 uur of 10-11 meestal. Ja, en dan word je toch 's middags wel eens een beetje zo'n hele dag aan dat stuur. Word je toch wel een beetje suf van. Nou, dan ga ik 's middags sturen. Maar voor mijn sufheid te voorkomen, pak ik een breiwerkje erbij. En als het gewoon rustig is, dan ken dat heel goed. Nou, koffiedrink hoort er natuurlijk ook bij. Want onder de varen leven we eigenlijk, ja, ik kan wel zeggen, in de stuurhut. Koffiedrinken, pak mijn borden met eten, hup, schep ik in de keuken op en die gaan mee naar boven. We doen alles in de stuurhut dan onder de varen. Nou, dit is even iets anders dan op die Westerschelde met die grote jongen die we daar tegenkwamen. Dit is een kanaal, nog niet zo smal, dat valt me wel mee. Maar ook een tegemoetkomender, een tanker is dat. Dat is weer een heel ander slagschip. Een heel andere vaart, dat is heel iets, een heel andere, ja, hebben wij ook helemaal geen kijk op. Wat voor precies dat het is. Nou, politiebezoek. Ja, daar weten ze in Duitsland ook heel goed raad mee. Nou, het is wel soepel verlopen, want anders hadden we nooit deze foto gemaakt. Want ze boos wat meestal gebeurt. Want geld moeten ze altijd hebben. Ze weten altijd wel wat te vinden bij je. Het gebeurt wel dat we er al gelijk 20 euro klaarleggen. En dan zeggen we, alsjeblieft, heb ze kan je wegwezen met die handel. Want ze blijven zeuren. Nou, dit is nog van diezelfde reis met die kunstmestlaaierij. Hier lossen we, in Duitsland is dat, in de buurt van Münster. Nou, dat gaat hier de vrachtwagen, met een grijpen los je dat, de vrachtwagen in. En dat wordt dan verder verreden. Ja, waar precies, soms weten we het, soms vragen we het. Wel eens verschillend. Nou, als je dan leeg bent, dan wordt er een papier overhandigd. Dat heb je al eerder aan boord, maar dat wordt dan afgetekend. Heel belangrijk papier. Want op dit papier krijgen we onze centen van de reis. Dus als dat nou getekend is, dan is alles in orde bevonden. Sturen we het op als we, ja, geluk hebben. Als er geen visement of iets dergelijks is, wat ook wel eens gebeurt. Nou, dan heb je met bij ons en bij jullie bevrachten waar wij dan van varen met 1 week of 3, 4 je centen. Gebeurt ook wel eens dat je na 3 maanden toch, als niet bij ons, maar wel eens anderen, een 3 maanden een belletje doet van, joh, waar blijven mijn centen? Want ik wil nou toch wel eens geld hebben. Nou, begint dat ritueel weer, want nou hebben we een kunstmest gelost. Moeten tarven gaan laaien. Nou hoeft dat ruim wel niet meer zo vreselijk schoon. Maar ja, die kunstmest moet er wel uit. Want die meelboer heeft niet zo belang bij die kunstmest. Nou, we hebben een hondje aan boord. Die verruppert om aan dek wat te doen. Tot grote narigheid. Dus het beest moet ze nu en dan wel eens aan de wal. Hij presteert het wel om 30 uur op te kunnen houden. Wie doet het hem na? Maar ja, het moet toch een keer gebeuren. Nou ja, het is niet altijd even makkelijk. Dus dan maar zo. Maar zo moeten we ook, hoe we nu op het moment leggen, zo zijn we zelf vanochtend ook van boord afgegaan. Nou, roet zwart. Want zwarte handen en alles, zo kwamen we aan de wal. Nou, dan loop je daar met je goede kleren. Dus dat is natuurlijk, het is niet zo altijd, en ook wel eens met tassen, boodschappen, noem maar op, het is niet zo altijd handig. Nou, hier hebben we een brug. Nou valt deze, hoeveel centimeter zou hier nog tussen zitten? Jongens? Ja, ja. Dit is, nou reken jullie even nog uit. Kijken jullie even hoeveel centimeter we tussen hebben. Waar die deka op staat, dat is de radar. Als die nou aanstaat, ja nou ook al staat die aan, die draait dan. En die neemt het dan op buiten, en dan met ja, kabels en toestanden, komt het dan binnen in de stuurhut op je radarscherm. Dus als je op een schip ziet, als je een schip ziet varen en je ziet daar zo'n ding draaien, dan zeg je, hey, die hebben binnen een mooi televisiescherm van het kanaal. Nou, hier hebben ze ongeveer nog 30 centimeter over, hè? Ja. Dit is wat minder. Hier hebben we de bovenbouw van de stuur het af moeten halen. Want deze brug is zo laag. Dus hier gaan we nog met dat bruine. Is eraf. En dan hebben we hem dus dat bovenste bruine is eraf. Nou, hebben we hem in de... Doen we hier. Nou is het gelukkig hier mooi weer. We hebben ook wel eens stortregens. Kijk, zo schitterend weer hadden we. In de ochtend. Mist. Nou, dan heb je ook bijna altijd wel mooi weer die dag. Nou, het is nog maar een week of 3, 4 terug deze foto gemaakt. Dus dat is... Maar die bruggen die zijn daar dan zo laag op dit gedeelte. Dat we dan de boel af moeten breken. En dan... Kijk, hier sta ik nu gewoon recht overeind. Nou, ik heb echt moeten bukken natuurlijk. We zijn wel eens gemeen als we wel eens vakantiehangers aan boord hebben. En dan komen bij een brug, ook al zet die stuur erop. Dan zeggen we, bukken. En dan bukken ze snel, maar... Er gebeurt niks. Nu wel, nu moet je echt bukken. Want er gebeuren hier ook inderdaad wel eens ongelukken mee, hoor. Kijk, daar is het ruim ook goed voor. Want je moet ook met je rommel kwijt kunnen. Die stuur het moet er natuurlijk af. Die auto moet het ruim in. Dus daar hebben we dan gelukkig dan weer ruimte voor om de boel in te zetten. Nou... De brug, lage brug hebben we gehad. Dan gaan we de boel weer opbouwen. Dit noemen we een autokraan. Die gaat elektrisch met hydrauliek. Dus dat is dan knoppen en draden. Nou, uit ruim oppakken. En dan wordt die... Kijk, hier hangt hij erboven. Nou, weer zakken. En dan moet je precies in geleiders. Past hij er dan gelijk in. Deuren erin hangen. En dan... Nou is de auto aan de beurt. Die moet er ook uit. Dat is aanpikken. Kijk, hier hangt die. Nou, hij moet geen draadje breken, want dan zijn er anderen. En dat gebeurt wel eens. Dat er wel eens iets breekt. Nou, hier leggen we nou zondag te houden. Dit is een schitterend plekje. Stapt hier zo aan de wal. Dat is wel beter dan net die hoge muur met dat aan de damwand. Nou, dit is echt een... En de auto op de roefdek weer. Hier leggen we al geladen. Nou, dit is misschien wel heel belangrijk voor een hoop mensen. Dat merk ik wel eens. Dit is de kamer. De woning bij ons. We hebben er even zo 4 van... even zo 4 in het rond van gemaakt. Nou, dat is dan in de keuken. Dat kijken we, die is niet groot, maar daar zit alle conform zit erin. We hebben alles elektrisch ook. Daar hebben we ook een speciale motortje, ja, een generator draait er ook voor. Dus we hebben ook helemaal geen gas meer aan boord. We hebben alles elektrisch gedaan. Dus dat is natuurlijk, het is avond, tegen de avond dat we nog ergens... Einde. Als er nog vragen zijn... Zover ik het weet, hoor. Wij vervoeren het. Dus. Maar zover ik het weet, is die voor de boeren. Nou ja, boeren. Misschien doe je vader in het tuintje ook wel eens kunstmest strooien. Voor het hupsakee, groeiende spul. Jij had ook een vraag?
Nee.
Ik wil nog een technische vraag. Je pakt een lekkere drankje. Ja, dat is keurig, want dat droog weet je.
Ja, dat moet erop zijn. Dus dat houdt er aan de benen, dat droog is het snel.
Nou, omdat dat van de Duitsland, die hebt een hoop land en er wordt dan tarwe verbouwd op die landen en dat wordt dan vervoerd. En dat hebben wij dan bijvoorbeeld in Rotterdam, heb je een meelfabriek, bakken de bakkers brood van. Brood is van de tarwe. Wie zal zeggen dat je misschien wel brood eet van onze korrels die erin hebben gezeten. En het wordt ook als veevoer gebruikt. Minder soort wordt als veevoer gebruikt.
Maar gaan jullie wel eens naar de kerk? In Mannheim misschien?
Nou, Mannheim niet. Mannheim komen we de laatste jaren heel weinig. En we hebben er verleden jaar nog een keer gelegen. We hebben een dubio gestaan, zullen we gaan niet. Wij krijgen het kompas aan boord van dominee Van der Ham. zagen we dat het een dominee, ja, nou ja, heb wel eens geschreven van, je hoort al, ga, ook al is het wat minder, ga erheen om die kerk stand te houden. Nou, toen zaten we echt van, ja, doen of niet, ja, als we dominee van de hand, dan moeten we het wel doen. Maar het was ook december, we hadden niet zoveel zin, ook al moet bij zeggen, ze hebben het eerlijk gezegd niet gedaan. Maar zoals bijvoorbeeld in Merksem, heb je van de evangelisatie in de gereformeerde gemeente, daar gaan we, bij Antwerpen gaan we altijd naar de kerk. In Gent willen we ook wel eens in één keer voor rijden, want Gent zelf leg je haast nooit meer, maar eromheen. Ja, en het buitenland zelf. Er zijn wel eens schippers die een enkele keer een Duitse dienst meedoen. Maar ja, die vrijmoedigheid hebben wij eigenlijk nooit zo gehad.
Hoobandjes.
Twee draaien. Gewoon zondagsmorgens een bandje, s'avonds een bandje. Probeer de zondag zoveel mogelijk wel te houden zoals je dat gewend bent.
Kanalen met de hand
gegraven zijn. Kanalen met de hand.
Het zou 100 jaar
zijn. Ja, toen misschien wel natuurlijk. Maar die kanalen zijn natuurlijk van net als dat Midlandkanaal waar wij nou hier op varen. Dan weet ik zelf als kind zijnde dat het heel smal was. Maar dat is de weg naar Berlijn toe. En nou, vooral nou naar die eenwording. Is natuurlijk dat Berlijn is natuurlijk helemaal. En dan moet alles, alles wordt eraan gedaan om die kanalen te verbreden. Want dan moeten schepen tot van hoeveel? 110 bij 1140 is streven. Ja, dat weten we niet. Maar dus dat moet allemaal. Maar dat wordt allemaal met ja, bagger en weet ik. Heel veel Hollandse bedrijven zie je daar ook. Dat.
Ik ben Nederland burgerrecht, dat is goed. Maar in Duitsland is toch de drank toch goedkoper op de schepen?
Voor ons niet. Voor als schepen niet. Voor de auto wel. Want dan doen we altijd even voor de grens volgooien of over de grens heen. Dan, maar voor ons als schepen niet. Dan is het Duitse stuk een heel stuk duurder. En het geeft ook wel wat. Het is wel wat moeilijker om als buitenlander. Of dat of voor alle buitenlanders, maar voor ons als Nederlanders in Duitsland ook te bunkeren. Dat is wel eens even wat moeilijk, want dan schijn je met die douane, met die accijnzen en weet ik het allemaal te zitten. Op het moment helemaal niet. Ja, ik weet niet. Als je een reis al aanneemt, dan moet je al opletten, wat is de rivier, hoe diep is die, waar moet je heen? Ook wat boven water, wat eraf komt, wat er natuurlijk boven in die bergen, van regen of slecht weer. Dan is je ervaring, gaat natuurlijk al een beetje spelen van, oh, zoveel water komt er nog af, dan ken ik, als ik daarheen moet, ken ik, dan is er zoveel centimeter bij. Maar dan moet je opletten voor je schip, dat je die diepgang laai. Als nou bijvoorbeeld maar 1,80 meter gevaren kan worden, nou laai dan ook niet dieper als 1,80 meter. Maar er staan ook marges voor. En er loopt inderdaad wel eens eentje vast. Dat gebeurt. Ja, die is een beetje brutaal. Die wil een beetje meer meenemen. Of misrekent. Je neemt een reis aan. 3 dagen later ben je pas vol. Ja, dat gebeurt. Ja. Nee, dan. Nee, dat geloof. Dat ken. Maar, ik moet. Dat kan inderdaad gebeuren. Maar wij hebben zelf wel eens. Dat gebeurt wel eens een enkele keer. Dat je inderdaad een schip wat gezonken is op het kanaal. We hebben het een paar jaar terug voor Urk dan gezien. Een schip gezonken en dat dan net die bovenbouw van die stuur het. Een auto stond er nog op, nou moet erbij zeggen, dan ja, je schipsboet werkt dan natuurlijk ook een beetje. Nou, we vonden het een heel naar zicht hoor. Ik vond het een, ja, dat doet gewoon heel naar aan. Ja, dat ken ook. Nou, bij ons is het nog een beetje ouderwets. Wij hebben dat niet zo modern dat die bovenbouw eroverheen kan zakken. En om dat te maken, dat is, dan kom je met zoveel dingen te zitten en dat is zo kostbaar. Ja, dat zien wij eigenlijk niet meer zo zitten.
Goed, nog een laatste vraag.
Wat voor brandstof moet je in een boot?
Rode gasolie is het niet? Ja, rode gasolie. In de auto heb je witte gasolie, maar aan boord is rode. Het is in wezen hetzelfde, alleen er zit een kleurstofje in. Nou kun je zeggen van. Kijk, aan boord haalt het iets goedkoper per liter als dat je het in de auto moet doen. Je zegt nog, nou, ik gooi het uit mijn tenen, ik ga gewoon mijn auto ermee vullen. Maar dat mag niet van de regering. Want dat is in wezen diefstal, want op de weg is die olie duurder. Maar die is wit en wij bunkeren rode olie. Zijn schippers die zeiden, ja hoor eens, ik heb ze betaald. Dus ja, ja dat is gewoon, je moet de overheid gehoorzamen. Hè? En dat is wel eens even...
Moeilijk.
Ja, is wel... voor als je portemonnee kost.
Nou, ik denk dat we allemaal mogen terugzien op een goede avond. We hebben een indruk gekregen van het varen. Zowel in de praktijk als de geestelijke verzorging ervan. Ik wil dominee Van der Ham heel hartelijk bedanken. En dat gepaard laten gaan met een bloemstukje voor uw vrouw. En u mag naar huis met €162,25. Dus dat is ook ja, aardig bedrag. Dan willen we nu gaan eindigen. Ja, we gaan eerst zingen. Psalm 65, het vijfde vers. En daarna zal dominee Van der Ham met ons met gebed eindigen. Zijn om ook de familie van Drongelen te bedanken, want ze hebben er nogal wat werk aan gehad. Veel foto's gemaakt en alles op de computer, enzovoort, enzovoort. En vanavond de presentatie, heel hartelijk dank. En ik vond het ook leuk dat u in onze gemeente wat meer bekendheid van uw werk kon vertellen.
Laten wij nu met elkaar danken en bidden. Heere God, mogen wij u hartelijk dank brengen dat u deze zaterdagavond zo geeft met elkaar, klein en groot. We hebben gehoord en gezien van de schipperswereld, ook gehoord van de zeevarenden. En hebben wij als walbewoners toch vele voorrechten dat wij ongestoord kerkelijk kunnen meeleven met alle verenigingen, catechisaties, huisbezoeken, verenigingsleven. Dat wij daar klein onder worden, dat we trouw erin mogen zijn. Het meeleven, het onderzoek van uw woord. Wil u het ook zegenen voor de jongens, de meisjes, dat zij de Bijbelse geschiedenis leren, maar ook mogen liefhebben, uw woord. En wilt u met uw Heilige Geest onze dode harten levend maken, dat wij in onze goede tijd onze knieën gaan buigen, u mogen vrezen, naar u leren vragen. En dat wij vooral niet tevreden zijn voordat wij de zaligmakende Heer Jezus Christus mogen omhelzen. O, wilt u zo werken in onze zondaarsharten, de jongens, de meisjes, de mannen, de vrouwen. En dat wij het enkel en alleen van u mogen verwachten. En zegen zo het nieuwe seizoen en alle werk wat gebeuren mag op de verenigingen en de catechisaties. Mogen wij naar de zondag toe leven, Heere, om uw woord morgen te mogen beluisteren, morgenochtend, morgenmiddag. En dat er ook daarin gebed zou mogen zijn, bij broeders en zusters en bij jonge mensen ook, die zo naar de kerkdienst toe leven, vragen, wil u de dominee helpen, maar wilt u ook de prediking gebruiken om ons hart te openen, ons te onderwijzen. Ja, wilt u ons bekeren, ons arresteren en door uw Heilige Geest ons bekeren tot u. Heren, wij willen ook bidden voor de varenden, de schipperswereld. Er zijn gevaren genoeg op de schepen, maar wilt u geven dat er geen erge ongelukken gebeuren. Zegen de schippers, de vrouwen, de jongens en de meisjes op de internaten, niet in het minste. En geef hen en ons een nieuw hart. En ook de zeevarenden, een heel andere wereld nog, maar waar wij uw woord mogen verbreiden, dat het vrucht mag dragen voor de eeuwigheid. Want het is de vrije genade van u, dat u wil dat allerlei mensen tot bekering komen. O, zou u het willen schenken. En ontferm u zo over ons, en dat wij een teer leven mogen gaan leiden. Mag het zijn heel dicht bij u. Hoor zo toch naar ons gebed en wilt u onze dank ontvangen. Om Christus willen alleen. Amen. Allah wel thuis.